Vrijwel iedereen heeft een plekje gevonden. En de klok is ook voorbij 2:30 geschoten. Ik heet u allemaal heel hartelijk welkom. Deze middag namens de diakenen. Op de contactmiddag. Ontmoetingsmiddag. Ik ben blij dat de zaal goed gevuld is. En ik heb ook nog een aantal afmeldingen binnengekregen. Dat is broeder Peet Wessels, die is ook afwezig. Frans en Annie Nieuwland, om het maar zo te zeggen, onder ons bekend. Die zijn ook verhinderd vanmiddag om aanwezig te zijn. Wellicht hebt u het gisteravond ook gehoord. Betje Nelis, dat ze is opgenomen in het ziekenhuis. En in dat verband is ook de broer Krijn en Piet en Sjaan de Korte zijn hier aanwezig. Ook een afmelding van Woudy en Kokkie Dries. Ze hadden ook graag vanmiddag in ons midden aanwezig geweest. Maar ze kunnen helaas er niet bij zijn. Bijzonder woord van welkom aan broeder en zuster Kempeneers. Hartelijk welkom dat u vanuit het Dordtse hierin bent gekomen. En we hebben elkaar vorig jaar voor het eerst ontmoet in de kerk van Dordrecht. En ik ben blij dat u vanmiddag ook in ons midden bent om over een heel ander onderwerp ons ook iets te vertellen. Ook de dominee, hartelijk welkom. Fijn dat u ook straks met ons meditatie wilt houden. Ik heb nog een huishoudelijke mededeling. Ook Ina is weer in ons midden. Fijn dat je er ook bij bent. En Ina heeft ook weer wat meegebracht. Voor in de zaal er staat weer een aantal dozen met kaarten. Ina, de voorraad is weer helemaal op peil. En mochten de dozen leeg zijn, Ina heeft me verzekerd, ze hebben er nog meer. En dan weet u wel wat de bedoeling is. Vanmiddag dan zullen we eerst luisteren naar de meditatie van de dominee. Daarna gaat broer Kempeneers ons iets vertellen over Prinsjesdag en het Koninklijk Huis en alles wat daaromheen gaat. En daarna dan zullen we nog even pauzeren tussendoor. En dan zullen we de middag ook afsluiten met de broodmaaltijd. Dat waren wat mij betreft de mededelingen. En dan geef ik nu graag het woord aan onze dominee. Nee, dan gaan we gelijk door met de presentatie.
Oh. Wanneer wou je dan pauzeren?
Halverwege het verhaal. Oh.
Goed, we willen maar vervolgen waar we gebleven zijn met onze vorige contactmiddag. En dan wil ik gaan lezen met u uit 2 Koningen 4. 2 Koningen 4. We hebben de vorige keer stilgestaan bij 2 Koningen 2, het slot. En omdat 2 Koningen 3 wel een heel lang hoofdstuk is om dat vanmiddag te behandelen, ik hoop daar dan de volgende keer op terug te komen, gaan we nu naar een wat kortere geschiedenis. En die vindt u in 2 Koningen 4, de versen 1 tot en met 7. 2 Koningen 4, de versen 1 tot en met 7. Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa, zeggende: uw knecht, mijn man, is gestorven. En gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. En Elisa zeide tot haar: wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in huis hebt. En zij zeiden: uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Toen zeide hij: ga, eis voor uw vaten van buiten, van al uw naburen, ledige vaten. Maak er niet weinig te hebben. Kom dan uit en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en zij goot in. En het geschiedde als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide, breng mij nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar, er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen kwam zij en gaf de man Gods te kennen. En hij zeide, ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen leef bij het overige. We willen ook van dit wonder met elkaar zingen. En ik wilde graag zingen uit Psalm 99. En daarvan het tweede vers. Psalm 99, waar we de waarheid zien van hetgeen we gelezen hebben. God die helpt in nood, is in Sion groot. Aller volken macht niets bij hem geacht. Buigt u dan in stof en verheft met lof. Het heilig opperwezen wilt het eeuwig vrezen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 99 en daarvan het tweede vers. Samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, zo mogen wij op deze contactmiddag voor ouderen en alleenstaanden weer samenkomen rondom uw woord. En wij bidden u of gij zelf de schriften wilt openen, zoals u dat eenmaal gedaan hebt onderweg naar Emmaus. Toen daar mensen waren die liepen met geestelijke raadsels. Mensen die niet meer wisten hoe het verder moest. Mensen voor wie de zon was ondergegaan en voor wie het donker geworden was. Heren, misschien zijn er ook wel mensen vanmiddag voor wie het zo donker geworden is. Omdat ze de weg niet meer weten. met alles zijn vastgelopen. En niet meer weten hoe ze zalig moeten worden. Heere, dat u dan komt. Zoals u toen ook gekomen bent, zo verrassend. Toen moesten ze het wel horen. Gij onverstandigen en tragen van hart. Dan brengt u de schuld thuis. Dat wij blind zijn en de dingen niet verstaan. Maar wat een genade. Dat u in uw onbegrijpelijke liefde aan zulke dwaze mensenkinderen toch uw woord wilt openbaren en de schriften wilt openen. En dat hebt u op zo'n heerlijke wijze gedaan dat ze tegen elkaar gezegd hebben, waren onze harten niet brandende. Ja, Heere, dan komt u zichzelf te openbaren in de breking van het brood. Gij zijt aan het kruis gebroken. Opdat uw volk het leven in u zou vinden, het brood des levens. En daarom komen wij u te smeken of u zo in ons midden wilt zijn, als die verrassende Heer, die komt als wij het niet meer weten, en die een weg baant waar voor ons geen weg meer was. Doe het nog uit genade en zie zo in gunst op ons neer. We zijn allemaal al ouder geworden. En de dood wenkt ieder uur, en daarom moeten we het weten. In u geborgen te zijn. En zo smeken wij u. Geef ons geen rust. Voordat we in u de Heere mogen weten. Een schuilplaats te hebben. Tegen de wind. Een verberging. Tegen uw toren. Sta op. O God en verlos ons. En wil ook uw kinderen vanmiddag weer onderwijzen. Vanuit dat woord. Dat ze nieuwe en oude schatten mogen zien in u de Heer. Vernieuw nog eens wat gij gevrocht hebt. Verlevendig het nog eens. En doe uw kinderen in u de Heer roemen. Wij dragen ook onze broeder Kempeniers hartelijk aan u op. Ik wil ook bij hem zijn als hij ook straks ons wat wil vertonen over het koningshuis. Dat we dan ook die band aan het koningshuis mogen gevoelen. Dat we toch van u hebben gekregen. Maar dat we ook in een verzuchting tot u mogen bidden om de bekering van het koningshuis. Heer, ik heb toch in het verleden daarin ook willen werken. Doe het ook vandaag nog. Bekeer onze vorstin, de kroonprins en allen van het koningshuis. Wees met hen die vandaag hier niet bij ons kunnen zijn. Ik wil ook hen genadig zijn ook. Onze zuster Betje, die in het ziekenhuis is, wil bij haar blijven. Ook al onze ouderen, denk er ook aan Neeltje Bruggeman, die gevallen is. Iedereen die nu waarschijnlijk ook met ons meeluistert, wilt u ook bij haar zijn. Denk ook aan allen in de Goede Ree, de Samaritaan, waar ze ook een plaatsje hebben, wilt u ook bij hen zijn. En allen die met ons meeluisteren, laat het goed mogen zijn, omdat u goed bent en ze uw stem mogen horen, dat bidden wij u uit genade alleen. Amen. Geliefden, de Heilige Geest tekent ons vanmiddag een weduwe in bijzonder moeilijke omstandigheden. Een vrouw getroffen door diep verdriet. We horen haar dat ook zeggen. Wat is haar eerste verdriet? Wel dat haar man weggenomen is. Haar man, haar steun, haar toeverlaat, haar liefde. En het moet wel een heel bijzonder huwelijk geweest zijn, want ze mag van haar man zeggen dat hij was de Heere zeer vrezende. En dan is het een dubbel verlies. Het is een groot voorrecht als je van de Heere een man mag ontvangen. Zijn er onder ons die dat voorrecht niet kennen? Daarom is het al een bijzonderheid als we van de Heer een man of vrouw in ons leven krijgen. Maar het is een oneindig voorrecht als we een man of vrouw mogen krijgen die de Heer vreest. Het is een dubbele genade van de Heer. Maar dan is het ook een dubbele smart als je zo iemand moet verliezen. En ook die zijn er onder ons die weten wat het is om zo iemand te moeten verliezen. Dan kan het zo stil worden. Als je niemand hebt om de dingen te delen. De vreugde, en het verdriet. Dan kan het zo eenzaam worden. En de Heilige Schrift weet dat. In de Heilige Schrift is zelfs de weduwe het beeld van de eenzaamheid. Luistert u maar wat we in de Schrift lezen. Hoe zit die stad zo eenzaam, die vol volks was? Zij is als een weduwe gelijk geworden. De Heere weet wat het is om weduwe te zijn, om weduwnaar te zijn. Hij kent uw eenzaamheid. Dat we dan in die eenzame uren dat ook maar bij de Heere mogen klagen. U weet er vanaf. Maar bij die grote smart die in het leven van deze vrouw gekomen is, is er nog een grote nood daarbij gekomen. Ze is niet alleen haar geliefde, haar godvrezende man kwijtgeraakt, maar ze heeft inmiddels ook een grote schuld. Hoe ze aan die schuld gekomen is, weten we niet. We weten natuurlijk wel dat er in die dagen geen sociale voorzieningen waren voor een weduwe. We weten ook dat ze in een huisje woonde en 2 zonen had. En mogelijk heeft ze schuld gemaakt door geld te lenen om in haar onderhoud te voorzien. Met de gedachte, als mijn zonen groot worden, zullen ze het mogelijk wel terug kunnen betalen. Maar hoe het ook zij, op een zekere dag komt er in haar leven de schuldeiser. Een dreigend man stapt haar nederige woning binnen en hij zegt tegen haar: betaal mij wat gij schuldig zijt. Ja, maar ik heb niets. Ik heb geen penning om te betalen. Je moet betalen. Ik eis het, want hier heb ik de schuldverklaring. Je hebt het zelf ondertekend dat je terug zou betalen en je moet het mij terugbetalen. En als je niet terugbetaalt, dan neem ik je zonen en dan zullen zij mij tot knechten zijn. In gedachten zie je die vrouw in elkaar krimpen van schrik. Ook dat nog. Niet alleen mijn man, maar ook mijn jongens. Het liefste wat ik op aarde heb. Die schuldeiser. Hij heeft er recht toe. En hij mag ook die zonen nemen. Dat mag hij naar de wet van Mozes. We kunnen dat bijvoorbeeld lezen in Leviticus 25... Desgelijks wanneer uw broeder bij u zal verarmd zijn en zich aan u verkocht zal hebben, gij zult hem niet doen dienen de dienst van een slaaf. Als een dagloner, als een bijwoner zal hij bij u zijn. Dus het was een bekend gebeuren. Dat je zo arm kon zijn en niet meer kon betalen, dat je moest gaan dienen als een slaaf om je schuld terug te betalen. Wat moet dat voor die weduwe een verdriet geweest zijn? Eerst je man kwijt. Die je zo met liefde, raad en daad vanuit het woord terzijde stond. En nu je 2 zonen, moet ik dan alles verliezen? Een uitzichtloze toestand. Hoe moet het nou verder met mij? Geen beschermer, geen man en ook geen kinderen. Geliefden, dat is menigmaal Gods weg in het leven van zijn kinderen. Dat hij ze aan het eind brengt en dat ze geen uitweg meer zien. We horen dat ook een dichter zingen. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mij de dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. Dat is voor deze weduwe realiteit geworden. Niemand, geen buur, geen vriend, geen familie die voor haar zorgt. Waarom brengt de Heer je wel eens aan het uiterste dat het water aan de lippen stijgt? Omdat je in die weg zou leren zien op zijn verlossende hand alleen. Om van alles afgebracht te worden. Aan alles te sterven. Om zo gedreven te worden. Uit jezelf. Naar hem toe. En zo zien wij ook deze vrouw gaan. Naar wie moet ze anders dan naar het levende woord. Naar de bediening van dat woord in die dagen naar de profeet Elisa. En daar komt ze bij hem. En ze stort haar nood voor hem uit en ze roept het uit. O, gij Elisa, gij weet het. Mijn man die de Heere vrees is gestorven. En nu is daar een schuldeiser in mijn leven gekomen. En die eist een volledige betaling. En als ik niet betaal, dan zullen mijn zonen als dienstknechten meegevoerd worden. En wat zegt Elia dan? Als die vrouw daar zo in haar smart voor hem staat en haar nood aan hem openbaart, dan geeft hij een wonderlijk antwoord op eerste gezicht. Wat zal ik u doen? En het is alsof hij haar afsnijdt van de verwachting die ze misschien nog van hem gehad had. Zou Elisa mij dan kunnen helpen? Nee, vrouw, ik kan je niet helpen. Ik heb ook geen penningen om te betalen. Ook ik als profeet moet leven van hetgeen ik ontvang. Dus verwacht het niet van mij. En daarin zien wij dat de Heere werkt op hem alleen aan. U moet het ook nooit van een dienstknecht van de Heere verwachten. Die zullen het ook tegen u zeggen, wat zal ik u doen? Ik kan u geen genade geven. Ik kan u geen bekering geven, geliefde. Waar moeten we dan zijn? Wel bij dat levende woord. En dat mogen de dienaren Gods verkondigen. En op dat woord hebt u acht te geven. En dat doet ook deze vrouw, want dan gaat Elia spreken. En dan gaat hij nog een vraag stellen. Luister maar. Geef mij te kennen wat gij in huis hebt. Ook weer zo'n wonderlijke vraag. Die vrouw heeft toch gezegd dat de schuldeiser is en dat ze niets heeft om te betalen. En toch die vraag, wat heb je in huis? En dan moet ze het zeggen, een klein flesje olie, meer heb ik niet. Ik bezit niets, ik ben een arme weduwe en ik heb geen kwadrantpenning om te betalen. Ik kan eigenlijk geen dag meer verder leven. Elisa bepaalt haar bij haar nood, bij haar armoede, dat ze nou niets heeft. En dat moet ze diep inleven. En door die vraag laat ook de profeet haar dat beleven. Wat ze al in haar huisje beleefd heeft, beleeft ze nu onder de bediening van het woord. Arm gemaakt te worden. In te leven. Van mijn kant kan ik nooit meer die schuld betalen die ik moet betalen. Want die schuldeiser, hij komt rechtens. Hij heeft er recht op. Dan die wonderlijke opdracht die ze krijgt van de profeet. Ga, eis voor uw vaten van buiten, van al uw naburen, ledige vaten. Maak er niet weinig te hebben. Wonderlijk, hè, die opdracht. Nou moet ze weggaan en door het dorp aan iedereen gaan vragen, geef mij een vat. Geef mij een vat, dat heb ik nodig. Niet een paar, zegt Elisa, maar zoveel als je er krijgen kunt. De Heere zal haar op zo'n wonderlijke wijze gaan helpen. Door ledige vaten. Door middelen die wij niet begrijpen. Want God is niet te begrijpen. En zijn weg is niet te begrijpen. En zijn handelen is niet te begrijpen. En dat moeten al Gods kinderen keer op keer leren. Gideon moest het ook leren. 22.000 soldaten had hij bijeengebracht. Nee, zegt de Heer, stuur ze allemaal maar naar huis. Want mijn doel is wonderlijk. En hij houdt een mannetje of 300 over. Want God gaat verlossen door de wonderen. En als je dan die vaten bijeenvergaderd hebt, lege vaten, nutteloze vaten, daar heb je toch niks aan. Je kunt toch met lege vaten je schuld niet betalen. En als je nou die lege vaten bijeengebracht hebt, dat nietige instrument waarvan wij zeggen, wat moet je daar nou mee met ledige vaten? Ga dan heen, sluit de deur voor u en voor uw zonen en giet in al die vaten en zet weg dat vol is. Naast die eerste beproevende opdracht, de tweede beproevende opdracht. Ga ze vol gieten. Ja, maar ik heb toch niets om vol te gieten. Ik heb toch geen grote ton vol met olie waarmee ik die vaten zou kunnen vullen. Hoe kunnen die ledige vaten toch gevuld worden? Dat is toch onmogelijk, profeet. Ja, en ga en doe het. Opdat je zou mogen leren, weduwe, wat de dichter zingt, dit werk is door Gods alvermogen, door zeer een hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen, wij zien het maar, doorgronden het niet. Dat zul je straks in huis gaan beleven, o vrouw. Maar je moet wel de deur sluiten. Waarom? Waarom moet ze de deur dicht doen? Wel prachtig wat onze kanttekeningen dan zeggen. Opdat niemand u lastig zal vallen bij het werken dat ik u opdraag. Of dat niemand u zal afleiden bij de aandacht die u hierbij moet hebben voor de Heer. Er moet niemand bij zijn. Want je moet je geheel en al richten op de Heer en op zijn werk. En daarin zit ook onderwijs, dat wij de binnenkamer in moeten, wanneer wij het woord gaan onderzoeken, wanneer wij ons buigen in stilte, dat niets ons zal afleiden van de omgang met de Heere in de stilte, wil de Heere zo menigmaal zich aan ons openbaren. En daar gaat ze, gehoorzaam. Op dat woord van de profeet. En dat is een zaak van geloof. Want u moet zich dat eens even voorstellen. Daar gaat ze door de straten van Middelharnis, om het zo te zeggen. En ze komt bij al die mensen en ze vraagt, geef mij lege vaten. Ongetwijfeld zullen die mensen toch gevraagd hebben, waar heb je die voor nodig? Ja, de profeet zegt dat ze gevuld zullen worden. Misschien zullen de mensen wel meewarig gelachen hebben. Vrouw, je bent toch wel goed bij je hoofd. Heel je huis vol met lege vaten. Het zal straks op een bespotting uitlopen. Je komt ze straks bij ons leeg terugbrengen. En toch gaat ze door. En ze laat haar jongens en zelf al die vaten bijeenhalen. Waarom? Omdat ze zich onvoorwaardelijk aan dat woord van die profeet had overgegeven. Ze geloofde, maar ze wist niet hoe. En toch geloofde ze dat het goed zou komen. Omdat die profeet de knecht des Allerhoogste was. Het woord van de Heer. Diep in haar hart mocht leven. Wat de dichter zingt, is uw woord, Heer. Waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Misschien zijn er wel mensen die nieuwsgierig met haar meegelopen zijn. En zegt, nou dat wil ik ook wel eens zien. En daarom gaat die deur dicht. Omdat God de stilte in de eenzaamheid werkt. En hij onderhandelingen heeft tussen de ziel en hemzelf. Daar is niemand bij. De Heere gaat werken. En wat zal dat voor haar geweest zijn toen daar al die kruiken stonden in haar huisje. Op de tafel, op de aanrecht, overal op de stoelen. Waar ze keek, stonden allemaal lege vaten. En dan pakt ze dat ene kleine kruikje. En ze neemt het. En ze pakt zo'n grote kruik op. En ze giet het. En ze kijkt. Er komt de bodem in zicht. Maar het wonder, het kruikje blijft lopen. En die grote kruik wordt vol en ze zegt tegen haar zoon, David, breng er nog eens een. En David brengt er nog een. En zegt tegen de andere jongen, Jacob, breng er ook nog eens een. En zo blijft ze vullen, vullen, vat na vat. En op een gegeven moment zegt ze tegen de jongen, David, breng er nog een. En hij zegt, moeder, er is geen vat meer. Ze zijn allemaal vol. En dan opmerkelijk. En de olie stond stil. Bij het laatste vat houdt de Heer ook de laatste druppel in. De Heer verkwist zijn gave niet. Hij geeft nodig wat nodig is. En dan, dat hele huis vol olie. Wat een gave. Maar nou moet u eens opletten. Wat doet ze? Ze gaat met die gaven terug naar de profeet. En ze komt bij die profeet en dan hoort ze het uit zijn mond. Ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen, leef bij het overige. Nou krijgt ze die olie van de Heer. Ze heeft die olie niet gestolen, vrienden. Maar ze krijgt het van de Heer. Ze is niet op eigen kracht die olie gaan verkopen. Maar ze heeft hem ontvangen van de Heer. Ze heeft hem gekregen. Om niet. Ga maar heen en ga maar verkopen. En dan gaat ze heen en zegt, kom jongens. Dit hebben we van de Heer gekregen. Nou mogen we het gaan verkopen. En ze komen bij die buurvrouwen die gelachen hebben. Zeggen, hier heb je je vat vol olie. Betaal het maar. En ze betalen allemaal. Een hele dorp is verwonderd over Gods werk. En als ze dan het geld tellen, dan blijft er nog zoveel over. En dat hoeven ze nou niet terug te geven. De schuld mogen ze betalen. En daar eindigt die geschiedenis mee. En dat is zo kostelijk. En leef bij het overige. Nou kunnen ze leven. Heel hun leven heeft het hen aan niets ontbroken. Nu mogen ze leven. En het wat zal die vrouw gezongen hebben. Wonderlijk, Heere, zijn ook uw wegen. Ze zal in de Heere eindigen. Als ze daar die olie ziet. En het geld wat er overgebleven is. Dan is in haar harde lofzang, ik zal, o Heer, dien koning roemen. Ik zal u de luister van uw majesteit en roem verbreiden, Heere. Het hele dorp mag het weten wat er in mijn huisje gebeurd is. En uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Wat heeft ze daar gezeten? Bij al die vaten. En bij die zak met geld. Heere, het is uw werk. Het is door uw hand geschied. Wat groot. Onverdiend van u gekregen. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Geliefden, in deze geschiedenis liggen voor ons een tweetal heerlijke lessen. Tweetal geestelijke lessen. Voor de tijd, maar in het bijzonder ook voor de eeuwigheid. In de eerste plaats zien we de waarheid van het woord, wat we met elkaar gezongen hebben. God die helpt in nood, is in Sion groot. Wij mogen met de nood van de tijd naar de Heere toe gaan. Als we ziek zijn, als we eenzaam zijn, als we ook geen geld hebben om schulden te betalen, dan mogen we bij de Heere komen. Zoals deze vrouw ook bij de Heere kwam. Met een stuk nood in haar leven. En dan wil de Heer ook in die nood voorzien. Lichamelijke nood. Psychische nood. Tijdelijke nood. Huwelijksnood. En welke nood er ook is. God maakt het waar. God die helpt in nood. Is in Sion groot. Maar er ligt meer in. Dieper geestelijk onderwijs. Dat willen we nog kort even met elkaar aanstippen. Van wie is die weduwe een beeld? Wel, die weduwe is het beeld van u en van mij. Want wat zegt de Heilige Schrift van deze weduwe? Wel, dat ze getrouwd is geweest met een man die de Heere zeer vreesde. Die ongelukkige staat, die had ze eerst niet. Eerst was ze in een gelukkige staat. En is ze daarin niet het beeld van de mens toen hij geschapen werd en hij de Heere mocht kennen aan de wind des daags, hoe hij met de Heere mocht wandelen als met een vriend? Was zij niet de bruid van die heerlijke bruidegom? Maar wat heeft de mens gedaan? Hij heeft de Heere de rug toegekeerd. En hij is in eenzaamheid bij de Heere weggevlucht. En in een diepe armoede gestort. En hij is er allerellendigst aan toe. De weduwen. Getrouwd geweest. Door genade. Nee, niet door genade. Maar krachtens schepping. Aan God verbonden. En straks zal ze door genade opnieuw aan hem gebonden worden. Maar in welke weg dan? Wel, dat tekent ons de Heilige Schrift hier zo helder en zo klaar. Want we lezen dat er een schuldeiser in haar leven komt. Eén die komt te eisen dat er betaald wordt waar hij recht op heeft. Want zo staat het er ook in het Hebreeuws. Dat hij rechtens komt te eisen. En wie is dat dan, die schuldeiser die in haar leven komt? Is hij niet het beeld van de heilige wet die komt te eisen? Namelijk een volkomen gehoorzaamheid. En daar heeft hij recht op, want wij zijn goed, zo zeiden we uit Gods hand voortgekomen. Bekwaam om te wandelen naar de heilige wet van de Heere. Maar we hebben die wet overtreden. Geweigerd te gehoorzamen. En dag aan dag onze schuld vermeerderd. En al die overtredingen, al die zonden stellen ons schuldig. En daarom betaal mij wat gij schuldig zijt. En zo niet. Ik zal uw leven nemen. De dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Die vrouw kon niet betalen. Ze zag het vonnis voltrokken worden. Haar leven, haar jongens. Ze zouden haar ontnomen worden. Ze kon niet betalen. En zo kan een zondaar niet betalen. En wordt het waar in zijn leven als die wet op de deur van zijn huis klopt. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Daarom klemt die vraag, heb je die schuldeiser al eens in je leven ontmoet? Heb je de klop van hem op je deur gevoeld en gevreesd, nu komt het. Nu komt hij eisen wat ik niet betalen kan. Nu zal het vonnis aan mij voltrokken worden. Nu moet ik de rechtvaardige God ontmoeten en ik heb geen penning om te betalen. Of ben je nog aan het betalen? Heb je tegen de Heere gezegd, toen daar die bode van de heilige wet kwam, heb geduld, ik zal alles betalen. Ben je nog aan het betalen met je goede werken? Ben je aan het betalen met je vrome godsdienst? Ben je aan het betalen met je heilige levenswandel? Ben je aan het betalen met je Bijbel? Ben je aan betalen met je bidden? En denk je dat God de zonde vergeeft? Vanwege je tranen. Vanwege je indrukken. O, hoe dwaas. Als je denkt dat je zelf kunt betalen. Zal niet kunnen. Kan voor God niet bestaan. Want hij eist een volkomen betaling. En niets. Niets kan hem behagen. Dat wij voortbrengen, waarom niet? Omdat wij enkel zonden kunnen voortbrengen. Wij kunnen niet anders dan zondigen. En hoe denkt u nou dat er ooit uit u iets komen zal wat God behagen kan? Niets, geliefden. En daarom geven de Heere dat je vanmiddag ziet, ik kan niet betalen. En wat ik meende mee te kunnen betalen. Het kan voor God niet bestaan. En dat je vanuit deze geschiedenis die weduwe achterna mag gaan. En waar naartoe? Naar dat woord. Naar dat levende woord. Naar de bediening van dat woord. Naar de God van dat woord. heen gevlucht. En wat doet ze? We lezen het. En ze riep tot Elisa, staat er. En in het Hebreeuws staat er daar een woord dat duidt op een aanhoudend en indringend roepen. Een niet aflaten, hand en hart op te heffen tot de levende God. Heere, gedenk mij toch. En wat moet je dan de Heere voorhouden? Wel je lege vaten. Heere, ik heb niets daarmee ik kan betalen. Ik heb geen olie om te betalen. De hemelhoge schuld. En als de Heer het onder de prediking vraagt. Wat heb je? Dat je dan mag zeggen. Heer, ik heb niks. Helemaal niks om te betalen. Heer, ik kan u niet betalen. En u hebt er recht op. Dat u betaald wordt. Want u bent het zo waardig, Heer, te ontvangen al de lof en al de eer. En ik kan het u niet geven, Heer. En dat is mijn eigen schuld. Dat je zo mag buigen voor de Heer. En dat je die lege vaten beleiden mag. Heer, ik heb kwaad gedaan in uw ogen. En daarom, Heer, ben ik uw gramschap dubbel waard. En wat opent dan in deze geschiedenis zich toch een fontein van huil. Als dan dat woord gaat spreken en zegt, maar ik heb verzoening gevonden. Als de Heere dan de weg gaat wijzen waarin hij dan voor betaling heeft gezorgd. Ik heb namelijk een fontein geopend van genadeolie in mijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Ik zelf zal voor betaling zorgen. Dat wordt het wonder. Als die vrouw daar mag gaan zien. Dat de Heere zelf voor olie zorgt. Zelf voor betaling. En ze dan uit zijn mond mag horen. Ga heen. Verkoop de olie en leef daaruit. Dan mag ze. Op grond van dat werk. Tegen de wet zeggen. Hij heeft betaald. Ja, dan zegt onze catechismus het zo heerlijk. Alsof ik zelf voor al die zonden had betaald, zie je ze die olie verkopen. En met het geld haar schuldeiser gaan betalen, daar zegt ze tegen de wet. Zie, daar is het bloed van mijn dierbare koning. Zie je het wet en is volkomen betaald met het leven van mijn borg en zaligmaker. En dan moet de wet zwijgen. Want hij is volkomen verzoend. De vloek is opgeheven. Omdat hij de vloek droeg aan dat vervloekte kruishout. Maar niet alleen dat. En dat laat zo het rijke zien. Want nou is voor die weduwe niet alleen haar schuld betaald. En als dat nou alleen gebeurd was. Dan was ze nog gestorven, vrienden. Want dan had ze nog geen penning om verder te leven. Maar dan staat er zo heerlijk. Leef bij het overige. Nou hebben we niet alleen een zaligmaker. Die de schuld verzoend heeft. Maar hebben we ook een zaligmaker. Die het leven verworven heeft. Dan mag je eeuwig leven. Omdat hij is opgestaan. En het leven verworven heeft. Door zijn dierbare geest. In je hart te zenden. Om je eeuwig aan hem. De levensvorst te verbinden. Zo leeft hij. En zo leeft zijn kerk. Met hem. Eeuwig. Daarom. Haast en spoed je. Om het levenswil. Tot hem. Die gezegd heeft. Al wat mij de Vader geeft. Zal tot mij komen. En die tot mij komt. Zal ik geenszins uitwerpen, hoor je het? Die weduwe, ze is gegaan. En wat is het eeuwig voor haar meegevallen? Niet alleen de schuld betaald, de rekening bij de schuldeiser verzoend, maar boven bidden en denken kreeg ze het leven. Leven tot in eeuwigheid. Kom dan naar die koning. die Heer. Met je lege vaten. Ik heb niets, Heer. Helemaal niets. Maar nu heb ik uw woord gehoord. En nou zegt uw woord. Dat u die lege vaten vullen wil. Met uw genade. Heere, vul ook mijn lege vat. Met uw genade. Opdat ik door genade leven mag. Dat je zo vanmiddag komen mag. Niet als een rijke. Met je goederen. Dan word je weggezonden. Maar door genade. Als een arme en een hongerige. Die nou met goederen vervuld. De God van deze weduwen, geliefde, leeft nog. Amen. Zullen wij van deze geschiedenis zingen? En wel uit Psalm 118 en daarvan het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door zeer een hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen, wij zien het, maar doorgronden het niet. Zingen we met elkaar uit Psalm 118, het 11e vers. Onze broeder Kievit weer bedanken voor het orgelspelen en wou graag het woord geven aan onze andere broeder en vriend. Kempeneers, veel sterkte en ik hoop dat het onderhoudend mag zijn. Het zal het ongetwijfeld zijn. Zal ik u ook de microfoon geven? Alleen, ik moet eventjes omlopen.
Ik begrijp dat de koffie en de thee die zijn klaar. Dus ik stel voor dat we nu eerst een kopje koffie drinken. En dan kan broeder Kampeneers in één keer ook doorgaan. Ja. Dus dan gaan we nu eventjes pauzeren. Nou, ik hoop dat de koffie gesmaakt heeft. En ik merk ook dat het gezellig is onder elkaar. We hebben de deur naar de gang eventjes dicht gedaan, omdat in de keuken de vaat in de vaatwasser wordt gezet. Gelukkig hoeft het niet met de hand gedaan te worden. Maar we willen hier binnen wel verder gaan. Aan u het woord.
Bedankt. In ieder geval bedankt voor de uitnodiging. U zult misschien wel zeggen van, ja, Prinsie, wat moet die kerel daar nou over vertellen? Ik zal even proberen om eigenlijk de aanleiding daarvan aan te geven. Onze Rien die is begonnen na zijn school als marechaussee bij de Koninklijke Marechaussee. En als je daar je opleiding achter de rug hebt, dan moet je altijd een hele tijd wachtlopen, een jaar. En bij een van de paleizen. Dat heeft hij gedaan in Den Haag, bij Paleis Huis de Bos, het woonpaleis van de koningin. Maar onder andere ook bij de Koninklijke Stallen. En bij de Koninklijke Stallen is het eigenlijk begonnen, want ze zeggen het al, het zijn niet alleen stallen, maar ook de auto's die zijn daar allemaal gestald, maar onder andere ook de gouden koets. En ja, die mannen die hebben natuurlijk ergens toch regelmatig contact met de koetsiers en met alle personeel van de Koninklijke Stallen. En op een bepaald moment toen moesten ze dus een paar palfreniers hebben en die gebruiken ze dan, daar gebruiken ze dan de marechaussee-mannen voor. En die palfreniers die werden dan, moesten dan dienst doen als er een ambassadeur naar de koningin toe ging om de geloofsbrieven aan te bieden. En dan werden ze met een koets opgehaald en achter op die koets stonden dan twee palfreniers en dat waren meestal marechaussees of anderen en soms ook wel koetsiers of personeel van de Koninklijke Stallen. Maar ja, als je dat dan hoort, dan wil ik toch eens een keer een paar foto's van maken. En op een bepaald moment is hij ook meegelopen met de stoet op Prinsjesdag. Nou ja, als vader en moeder wil je dat ook zien natuurlijk. Dan krijg je toch een beetje meer interesse in dat hele gebeuren. En vandaar ook dat er eigenlijk zo'n presentatie uit ontstaan is. Ik weet natuurlijk niet alles. Ik zal proberen om er een aantal dingetjes van te vertellen. Soms dan moet ik ook het antwoord schuldig blijven, want er is zo ontzettend veel ook van bekend. Dus een heleboel heb ik ook van internet gehaald. Net zoals die foto's die u gezien hebt van Middelharnis uit de oude tijd, die zag ik daar ook. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk om in de pauze te vertonen. Dan wou ik dus eigenlijk beginnen met Prinsjesdag. Ik loop zo er doorheen, niet alleen van Prinsjesdag zelf, maar ook eromheen, wat er omheen gebeurt. Wat de gouden koets betreft, een aantal dingen die ik gevonden heb. Kortom, het is een heel scala van rond het Koninklijk Huis. Dat is de foto van 2009. Ja, er zijn er natuurlijk een heleboel die van haar de ronde doen van de koningin. Maar dit is dan de foto die gemaakt is toen ze op de troon zat en bij het uitspreken van de troonrede in 2009. Paleis Huis den Bosch, het woonhuis. Paleis Noordeinde, dat is het werkhuis waar vandaan ook de stoet vertrekt. Daar vlakbij staat het standbeeld van koningin Wilhelmina. Als ik bepaalde foto's van haar herinner, dan altijd met die lange mantel aan. Echt, ze was niet zo modern als haar dochter en kleindochters. Als de wimpel hier boven het paleis waait, of daar zo, dan is het een teken dat de koningin in huis is. Net zowel als ze in de auto zit, dan is er voorop is ook die wimpel aanwezig. Tegenover het paleis, hij staat hier zo, het standbeeld van Willem van Oranje. En ja, daaronder is de beginzin natuurlijk waar ze mee beginnen met de troonrede. Die was vroeger heel anders. Ik heb het hier niet direct bij de hand, maar dat is pas op een bepaald moment ontstaan toen de vrouwen in de Tweede Kamer kwamen. Voor die tijd waren het allemaal heren en dan werden ze dus mijne heren of wel edelgeleerden of wel edelgeboren heren werden ze genoemd. Maar toen de vrouwen in de Tweede Kamer kwamen, toen werden het leden van de Staten-Generaal. Paleis Huis ten Bosch, het woonhuis van de koningin. Daar heeft Rien dus ook regelmatig wacht gelopen bij de ingang, in de tuinen, kortom, ja, overal heeft hij zijn voeten, wel, voetstappen wel staan. Paleis Huis den Bosch is in de tijd van Frederik Hendrik, ja, eigenlijk min of meer door zijn vrouw, op aandringen van zijn vrouw is dat gebouwd. Maar toen het klaar was, of bijna klaar was, is Frederik Hendrik overleden. En toen heeft ze een van die zalen eigenlijk min of meer ingericht als een soort mausoleum. Met allerlei schilderingen en dergelijke. Het is een heel prachtig paleis, zoals je ziet, midden in de bossen.
Hoe heet dit
was dat Amalia van Solms, als ik het goed voor heb. Ja. Dit is dan de hoofdingang aan de Bezuidenhoutse weg. De Martensjede zal wel een bijzonderheid geweest zijn, omdat ze dus in gala staan. Ja, als je de snor kijkt, dan zal dat erin wel zijn. Dus niet zo'n hele heldere foto. Dit was het wachthuis van de Marechaussee. Dus als je hier binnenkomt, dan kom je altijd langs een Marechaussee. En altijd nog bij het wachthuis. Een luchtfoto, of, ja, eigenlijk van internet afgehaald. Als je gaat googlen, zoals ze tegenwoordig zeggen, dan kun je dus deze fotootjes eraf halen. Hier is het paleis. En dan moet ik even kijken hoor, hier ergens is de ingang. Aan deze kant is het. Ja, je moet dus door in dit hoekje. En hier rondom staat overal natuurlijk elektronische bewaking, maar dat niet alleen. Ook op verschillende plaatsen staan er marechaussees in die tuinen. Dag en nacht. En hier zie je zo'n plaats, onder ook een afdakje. En ja, pa en moe en broer en zus, die wilden dat toch ook al eens een keer kijken toen die daar stond natuurlijk. Bij de verjaardag van de koningin gaat er ook altijd een delegatie. Je gaat er dus naar de koningin van de marechaussee. De districtchef en andere chefs. En toen was Rien als wachtmeester was hij toen. En ja, dan altijd een van de wachtmeesters mocht dan ook mee toen om de koningin te feliciteren. En Willem-Alexander die was er ook bij. En toen heeft hij dus, ja, kwam dat zo te sprake nog eens een keer verteld van een aantal jaren daarvoor. En toen hij als marechaussee in de paleistuin aan het rondlopen was, toen hoorde hij iets. En toen kwam Willem-Alexander, die kwam die tegen met een sigaret in zijn vingers. Die was stiekem weggevlucht via het raam naar buiten door een sigaretje te roken. Maar ja, dat mocht zijn moeder niet weten natuurlijk. En toen dat er sprake kwam, toen kwam er een behoorlijke kleur op zijn wang. Want dat was toch niet iets wat eigenlijk zijn moeder had moeten weten. Paleis Lange Voorhout, dat was vroeger het werkpaleis van de koningin. Niet van onze koningin, want die is gelijk in paleis, de huidige koningin die is gelijk in Paleis Huis den Bosch begonnen. Maar van Juliana en Wilhelmina, die heeft er ook nog gezeten. En als ik het goed voor heb, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, dan komen hier ook regelmatig de ambassadeurs. Want daar heb ik Rien eigenlijk voor het eerst op die foto gezet. Toen hij als palfrenier daar aan kwam rijden. Paleis Huis den Bosch en de Koninklijke Stallen en het Koninklijk Huisarchief. Dat is eigenlijk één groot complex. Dit zijn de Koninklijke Stallen. U ziet best een heel groot binnenterrein. Waar ook alle koetsen en heel de stoet voor Prinsjesdag opgesteld wordt. Hier ziet u het al. Hier staan ze gereed om uit te rijden. Ik denk dat dit de stalmeester is. Ik kan niet zo goed zien. Maar gezien zijn uitmonstering, witte broek en rode jas, moet dat haast wel. Maar alles wordt dan hier opgesteld. En vandaar vertrekken ze in de richting van Paleis Huis den Bosch. Dit is de ingang. De poort naar het Paleis Huis den Bosch, de hoofdingang eigenlijk, maar die wordt niet gebruikt tijdens Prinsjesdag. Ze gaan links en rechts, hier gaan ze erin en daar komen ze eruit, of omgekeerd als ze terugkomen.
Noordeinde.
Of Noordeinde, ik zeg Paleis Huis den Bosch. Het is maar goed dat ik mijn vrouw bij me heb horen wel. De achterkant van de Koninklijke Stallen, daar zit een grote vijver voor. Het is een heel groot terrein, dat ziet u dus wel. En dit is het Koninklijk Huisarchief.
Dat staat ook in diezelfde ruimte. En dit is ook weer een luchtfoto ervan. Dit zijn de koninklijke stallen. Hier heb je die vijver, ziet u wel. Die fontein in het midden. Dit is de ingang met de poort. Hier het Koninklijk Huisarchief en hier het Paleis Noordeinde. In dat Koninklijk Huisarchief, daar is ook van alles, onder andere de Sophia-Bijbel. Even gaan spieken van wanneer dat die was. Die was van 1855. Koningin Sophia, de vrouw van koning Willem III, kreeg die. En die werd dus aangeboden, want die was in delen uitgegeven, die Bijbel. En die is toen gebonden. Moest kijken wat een prachtige goud op snee. Die staat daar in het huisarchief. Evenals de Emma-Bijbel. De Emma-Bijbel die kreeg koningin Emma op 7 januari 1879. Ik weet niet of dat bij het trouwen was dat zal wel niet, maar misschien ergens bij toen ze daar woonde. Van de hervormde gemeente van Apeldoorn. En de Juliana-Bijbel daarnaast, rechts daarnaast, die is in 1910 geschonken, toen prinses Juliana 1 jaar oud was. En daaronder ziet u nog een aantal kaarten, er zijn er een heleboel, zijn er ook daar opgeslagen van kaarten van Rien Poortvliet die gestuurd heeft aan de koningin. De koningin en prins Bernhard, want daar was hij dus heel erg mee bevriend natuurlijk, en van de jacht en van het schilderen. De koninklijke stallen, de hoofdingang, hier gaan dus de koetsen en de auto's in en uit, want ook alle auto's staan daar in die koninklijke stallen. Het is de koninklijke stallen zijn opgericht in 1815 en dit huidige gebouw is in 1879 gebouwd. De binnenplaats. En dat zijn meestal van die koetsen om te trainen wat de paarden betreft. Hier dan een 4-span, maar ook 6 en 8 spannen. Het 8-span dat wordt alleen gebruikt als de koningin in de houkoets zit. Anders, als er iemand anders in zit, dan mag het alleen met 6. 8 is helemaal uitdrukkelijk voor de koningin. Dit is onder andere de tuigkamer en dan ook het paard Wexy. Dat is het paard van de prins van Oranje, de latere koning Willem II. Hij werd ook wel de held van Waterloo genoemd. Dat paard dat is eigenlijk onder hem weggeschoten tijdens die veldslag. Hij is toen zelf ook gewond geraakt. Dat is opgezet en dat is in de Paleis Noordeinde stond het eerst. Maar koningin Emma die wilde het daar niet hebben. Die heeft het dus tussen aanhalingstekens verbannen naar de koninklijke stallen. Daar hoort het ook eigenlijk thuis natuurlijk in de stallen. Dat paard dat staat er nog steeds. En ja, de marechaussees zijn doorgaans jonge knapen die daar zitten. En toen was er ook eentje opgeklommen op dat paard Wexy. Maar toen viel die om. Kun je je de schrik voorstellen toen dat gebeurde. U ziet er ook allerlei tuigen ophangen. Honderden. We mochten daar rondkijken toen Rien beëdigd werd als opsporingsambtenaar. Dat moesten ze bij de rechtbank. Toen kregen we ook een rondleiding in de koninklijke stallen. Toen we daar binnenkwamen, toen was het eerste wat de man zei die dus daar de verantwoording over had, over al die tuigen. De eerste en de beste die daar met zijn vingers aankomt, die wordt er gelijk uitgeschopt. Want ze zijn dag in dag uit zijn ze aan het poetsen. En elk vingertje wat er op te zien is, dat vreet als het ware in. Dus ze zijn heel het jaar bezig om al dat tuig goed te houden. Ook na Prinsjesdag, als ze het allemaal gebruiken. Ze zitten allemaal onder het vocht en onder het zweet natuurlijk. Dan is het echt hard werken om het weer zo ver te krijgen dat in ieder geval geen kwaad meer kan. Maar dan gaan ze het hele jaar door om steeds al die tuigen op te poetsen. Nou, dat is daar een schitterend om dat daar allemaal te zien. Dat is een schilderij van de held van Quatre Bras, of de held van Waterloo werd hij ook wel genoemd. Prins Willem van Oranje, de latere koning Willem II. En dan het koetshuis van de koninklijke stallen. De houwe koets met een hele rits erachteraan, ziet u wel. Er staat echt heel erg veel. En ook een hoeksmid met zijn smederij. Geen trevalje, net als wat we vroeger hadden. Ze doen die rammel op de knie, kennelijk. Je hebt voor de koetsen heb je twee soorten paarden, de Friezen en de Gelderse. En om het jaar, het ene jaar zie je dus Friezen voor de gouden koets en het andere jaar zie je Gelderse paarden voor de gouden koets. Dat wisselt elkaar af. En de wagenpoetsers natuurlijk, net zoals voor het tuig, zijn er ook altijd een aantal mannen bezig om alles weer keurig netjes stofvrij en blinkend te krijgen en te houden. Net zowel als er ook mensen zijn die alles kunnen repareren. Als er een beschadiging aan is, dat wordt dus allemaal in eigen huis, met eigen personeel wordt het gerepareerd. Hier heb je een van de eerste foto's dat ze als palfrenier achter op die koets staan. En daar zit dan de ambassadeur met zijn vrouw en eventueel personeel van de ambassade in. Nou, dat is hem met zo'n steek. Hij heeft nu niks meer op zijn hoofd, maar vroeger had je natuurlijk ergens, hadden de dominees ook een driekante steek op het hoofd. We weten misschien wel van oude foto's van dat ze die met de korte broek, de kuibroek en de schoenen met gespen en lange jas. Een van de eerste predikanten van ons dominee van Brummen, die heeft dus ook dat pak nog gedragen, alleen... In zijn tijd van dat hij in Dordrecht stond, had hij alleen de driekante steek nog op. Die heeft hij nooit verwijld gezegd. En ik las van dominee de Jong pas geleden een stukje in de Kerkbode. Want dominee van der Ham er iets over geschreven. In de oorlog, toen liep hij buiten en toen was het nogal flink aan het stormen. Toen ging zijn hoed aan de haal en zijn vrouw die wou er achteraan. Toen zei hij, ho, 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 laat maar gaan. Daar ben ik er nou gelijk vanaf. Want die had er een vreselijke hekel aan, die hooghoed. Ja, en daar werd soms wel eens een beetje de draak gestoken. Want er was wel iemand die dat zo bekend is van die houding natuurlijk. Hè? Napoleon, zo zie je hem al eens op de foto staan. En zo kennen misschien een aantal van u hem nog wel. Toen hij hier... middelharnis soms ook onveilig maakte met Corné er nog voorop. Dat is nu een bul van een kerel van 18 jaar. Ja, en de dag voor Prinsjesdag, dan is het ook heel erg druk in Den Haag. Het is geen voetbal, maar hier zijn de mensen van de politie aan het trainen dat de paarden nergens eigenlijk voor schrikken. Een hele grote bal, daar gaan ze naartoe en de paarden moeten die gewoon met hun lichaam steeds verplaatsen. Gewoon om te zorgen dat ze eigenlijk alles aankunnen wat er maar kan gebeuren op zo'n dag. En dan gaat het soms nog wel eens fout hoor, maar dat zult u straks wel zien. Ook op het strand, daar wordt eigenlijk van alles en nog wat uit de kast gehaald om die paarden te laten schrikken en wat dan ook. Je ziet hier met de rookbommen, ze zeggen wel eens bommen en granaten, eigenlijk alles wordt gebruikt aan het knallen. Je komt hier net uit de mist, de ruiter die zit er nog op, het zal wel een cavalerist zijn, gezien zijn uitmonstering. Ik heb dat ook gezien, het is werkelijk prachtig om dat een keer mee te maken. Je ziet waar ik dit zelf gezien heb. Dan zie je wel ook zelfs met een soort pistoolmitrailleur met losse vlodders weliswaar. Hoor, maar dat ze aan het schieten zijn om gewoon de paarden zoveel mogelijk te laten schrikken. En soms lukt dat. Oh. Dan heb je een keer een paard zonder ruiter. Dan heeft hij iets in het zand gebeten. Moesten ze een heel eind moeten ze achteraan. Want ik geloof dat hij ergens onder de buurt van Katwijk pas gevangen werd, het paard. Dus, hij heeft het niet te voet gedaan. Dat zal wel een andere ruiter gedaan hebben, denk ik. Alles is daar ook werkelijk op dat strand. De DAF, alleen die kon het niet redden in het zand. En daar hebben ze niet voor niks die tanks erbij. Met een hele uitmondstering erbij. Deze die werd gebruikt ook met een training, en ik geloof op de Schelling. En zelfs de generaal die komt kijken. Dat kun je zien aan de rode band op zijn pet. Die kwam de zaak beoordelen of het wel goed ging. En misschien ook om hier iets te halen, dat kan ook, dat weet ik niet. En dan is het de derde dinsdag in september. Het is niet altijd zo geweest, maar daar kom ik straks nog wel op dat het de derde dinsdag was. Maar eerst een klein stukje geschiedenis. In 1814 is de eerste troonrede, of dat is eigenlijk 1815 geweest, in de zaal gelezen van de Tweede Kamer. En toen had je dus nog afwisselend in Brussel en in Den Haag, want toen hadden we dus de zuidelijke Nederlanden nog natuurlijk. En vanaf 1904 is de troonrede gelezen in de Ridderzaal, waar die nu nog steeds gehouden wordt. In 1946 is de koningin Wilhelmina met de auto gegaan, net na de oorlog. En zelf schrijft ze in het boek van Eenzaam maar niet alleen, dat de mooiste herinnering van haar was van de Prinsjesdag. Toen reed ze in de auto met mannen op de motor van het verzet erbij. En nou, dat vond zij het echt het meest aansprekende voor haar. 1973 onder Den Uyl, toen begon het met het gebed moest uit de troonrede. Later is het er weer ingekomen in een heel andere vorm, soms alleen met een soort verwijzing daarna. En bij Kok is het er ook weer uit geweest. Ook in 1974 is de koningin Juliane met de auto gegaan. In verband met toen de gijzeling in de Franse ambassade. Er zijn toen de gijzelaars met een aantal gijzelnemers in een vliegtuig naar Syrië gegaan, naar Damascus. En in 1976, toen mocht prins Bernhard niet meer met in uniform, maar toen moest in een jacket. Ja, ook weer Den Uyl. En dan in 1984... toen is de stoet weer vanaf het paleis Noordeinde vertrokken. Toen de koningin Beatrix koningin werd. En in 2001, 9-11, de 11e van de 9e, 11 september, toen de Twin Towers, toen hebben ze het dus gedaan zonder marsmuziek. Toen hebben ze dus wel heel, zowel de rijtour geweest, toen zijn ze wel met de gouden koets naar de Ridderzaal gegaan, maar zonder marsmuziek erbij. De eerste die de troonrede voorgelezen heeft is koning Willem I. Die was nog van het ongedeelde noordelijke en zuidelijke Nederlanden. Koning Willem I, die bij ons toch misschien wel een beetje een negatieve naam heeft in verband met de afscheidingen. Was ook de vervolger van de afgescheidenen. Hij heeft dus al die wetten daarvoor mede door bepaalde ministers afgekondigd. Koning Willem II... dat was die held van Waterloo, waar zijn paard Wexie van in de stallen nog staat. Die heeft dus, toen hij koning werd, koning Willem I heeft afstand gedaan van de troon. Die heeft dus heel die regeling aanmerkelijk verzacht en versoepeld. Koning Willem I bij het uitspreken van een troonrede in Brussel. Het kan ook zijn bij een inhuldigingsprocedure, maar dat weet ik niet. Ik kon er niet achter komen wat het precies voor het plaatje voorstelde, maar het was in ieder geval in Brussel. En dit is de inhuldiging van koning Willem II in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Dan moet ik even eens kijken of ik het kan vinden. Toen werd er ook daarna een spreuk of een preek gehouden. Ik heb zoveel papieren dat ik het van de bomen en bossen eigenlijk niet meer zie. Over spreuken 8 vers 15. Dat de koningen regeren. Ik weet niet of iemand het direct aan kan vullen, maar en er werd er ook daarna nog gezongen. Dat was een hele andere manier dan tegenwoordig. Nou, dank u wel. Eerst werd dus de troonrede voorgelezen in het gebouw van de Tweede Kamer. Rechts zat dan de voorzitter en links, die baldakijn, daaronder zat de koningin. In dit geval was het gewoon een tekening van een vergadering van de Tweede Kamer. Maar die werd niet weggehaald, die bleef er hangen. Koningin Wilhelmina die voelde er eigenlijk niks voor om naar de ridderzaal te gaan. Maar ja, dat moest toch op de een of andere manier. Hier ziet u van 1902, toen was de ridderzaal nog volop in restauratie. Die heeft vele verbouwingen meegemaakt. Rond 1200 zoveel is die dus in eerste instantie al gebouwd. En dit is 1904, de eerste keer dat ze dus de troonrede las in de ridderzaal. Koning Wilhelmina, Hendrik en koninginmoeder Emma. In 1897 was er voor de eerste keer bij, toen koningin Emma de troonrede voorlas. En toen heeft J.H. Donner, de opa van de huidige minister Donner, die was predikant en die was ook lid van de Tweede Kamer, die is er toen mee begonnen van aan het eind van de troonrede te roepen van leve de koningin. En dat is het begin eigenlijk van de traditie die nog steeds in gebruik is aan het eind van de troonrede. In 1918, toen wilde Troelstra toch eigenlijk min of meer ook naar een republiek toe. Maar dat was toch min of meer een misrekening. En daar wordt van alles over geschreven, over deze situatie. Dat dus de soldaten de paarden van voor de koets haalden. En dat de soldaten de koets voortrokken met de koningin en prinses Juliana erin. Je kunt natuurlijk allemaal in het negatieve trekken. Wat tegenwoordig ook gedaan wordt, alles wat verkondigd wordt, er is wel een negatieve versie van te vinden. En dat was ook toen al het geval. Hier ziet u de prinses Juliana met haar moeder. En ik weet niet zeker, maar ik dacht dat dit prins Hendrik was, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Er gaat ook een verhaal van professor Wisse. En nou ben ik er niet achter gekomen van wanneer dat gespeeld heeft. Maar professor Wisse was natuurlijk goed om de tijd in zijn tijdredes te verkondigen. En nu waren de bewoners van de Jordaan, de Jordanezen, die hebben dus eigenlijk de aanzet gegeven voor het geschenk van Amsterdam voor de Gouden Koets. Daar heb je dus in de Jordaan heb je ook de Willemstraat. En altijd als er een koning of koningin in Amsterdam kwam, dan ging die door de Willemstraat. En professor Wisse die heeft dus in een of andere preek toen een keer over de Jordanezen gesproken. En dan staat er hier een stukje van. Wisse was er ook door getroffen. In zijn preek riep hij uit. O, die Jordaan, wat zijn er vele afvalligen in die oude volksbuurt van Amsterdam. Maar er zullen ook nog getrouwen zijn, die behoren bij de scharen die niemand tellen kan. Van één mens uit de Jordaan, die uit de Jordaan kwam, weet ik het heel zeker. Van Naaman de Syriër. Ja. En dan weet ik niet of dat nou uitgesproken is in deze tijd, of toen die gouden koets uitgereikt is, of overgedragen is, dat kon ik niet vinden. Koningin Wilhelmina met prinses Juliana en prins Bernhard op de neventronen. Je ziet het tegenwoordig niet meer, maar bij prinses Juliana, of koningin Juliana, stonden er altijd nog drie of vier zelfs neventronen. Er waren er eerst drie en later zijn er vier gekomen met de prinsesjes. Hier prins Bernhard nog in volle natie wel. Van koningin Juliana met de prins. En alle hoogwaardigheidsbekleders, ministers en dergelijke nog in het gala tenue. En hier staat hij dan klaar voor het vertrek naar het paleis Noordeinde. Tekening van Rien Poortvliet met de stalmeester. De stalmeester is eigenlijk de spil waar alles om draait tijdens de Prinsjesdag. Die is overal verantwoordelijk voor en die zie je ook overal, zodra waar de gouden koets is, zie je hem ook. En dat is de Even kijken, de rijknecht-majoor. Je hebt ook nog de koetsier-majoor. De koetsier-majoor die loopt overal rond. U zult hem straks nog wel op een foto zien. En de stoet die heeft dus een bepaalde indeling. Van 2009 was het, werd die geopend door de Koninklijke Militaire Kapel, de KMK. Dan kwamen de grenadiers met het vaandel en een erecompagnie. Dan de Koninklijke Marechaussee, de cavalerie, de rijknecht-majoor met twee rijknechten te paard. Kamerheer en ceremoniemeester in een koets met twee paarden. Grootmeester en de grootmeesteres ook met twee paarden voor de koets. De KLPD, de oude Rijkspolitie te paard. De Gouden Koets, Constantijn en Griet ook in een koets met vier paarden. Dan kregen we weer een escorte te paard van de KLPD. Dan de Gouden Koets. En daarachter twee brede adjudanten van de koningin. En de adjudant-generaal, tevens chef van het Koninklijk Huis. Ik vermeld me wat ik ervan gelezen heb. En als laatste de cavalerie-escorte. En dan staat eronder alles onder leiding van de stalmeester. Dat is doorgaans een militair in de rang van kolonel. Maar het gaat ook wel eens uit, want in 1928 toen ging er een paard onderuit op de gladdeste steentjes. En ik las dat er bepaalde paarden, koetspaarden, die aangeschaft worden, die worden weer van de hand gedaan omdat die niet over de gladde steentjes durven lopen in de stad. En dan moeten ze weg, want dan kunnen ze niet gebruikt worden. Ook in 1963 was er dus een ongeval. De koets waarin de vier prinsessen zaten. Daar ging er een van op hol en die kwam tegen een boom tot stilstand. In ieder geval in de buurt van een boom. De prinsessen die zijn uitgestapt uit deze open koets. En die zijn overgestapt in de gouden koets. Je kunt je voorstellen dat er zoiets gebeurt. En dat is ook wel te zien dat er gelijk paniek is. Van alle kanten vliegen van alles nog wat er naartoe. Om te kijken of er niks ernstig gebeurd is natuurlijk. En ook in de latere periode kwam het nog wel voor dat er toch behoorlijk paniek uitbrak. Is Rien. Dat was eigenlijk die meeliepen, dat waren doorgaans mensen die nou niet direct veel met paarden hadden. En Rien eigenlijk ook niet, alleen dus in die... in zijn jonge jaren heeft hij nogal regelmatig paard gereden en ook daar zo. Deed hij het wel in Den Haag. Maar hij werd verteld, die kerel die was wel zo steeds aan het drukken aan die teugel van het paard dat het beest in paniek raakte en ook werkelijk losbrak. Een aantal van die teugels en van alles nog wat die braken. Gelukkig konden ze het redelijk in de hand houden. Dan hebben ze dus provisorisch aan elkaar geknoopt. Het was de eerste keer dat hij meeliep, maar het was ook gelijk de laatste keer. Dat was toen wel over. En Rien die zei dus, de koetsier Fred Adolf, die had van dat moment waarschijnlijk hoge bloeddruk. Want als je bovenop die koets zit natuurlijk en je ziet dat voor je gebeuren, dan is er wel paniek ook voor de mensen die daar omheen staan. Want wat gebeurt er? En als er zo'n stoet geweest is, als ze weggeweest is, dan laten de paarden wel wat vallen. En dan wordt het gelijk, als ze weg zijn, opgeruimd. En dan staat er niet direct altijd een koninklijke tekst op op die veegwagentjes. Overal scheid dan staat erop. Dus. De grenadiers met de berenmutsen op. Dat was, ze noemen dat de koningscompagnie in... Ik heb dus ook bij de grenadiers gezeten, niet direct, niet bij deze koningscompagnie, eigenlijk wel gelukkig. Aan de andere kant hadden ze best wel mooie uitstapjes natuurlijk als ze dus ergens moesten optreden. Want het was eigenlijk een soort optreden. Zonder bevelen werden er allerlei soorten oefeningen en alles gedaan. Zij hadden ook iedereen had die soldatenkistjes, die hoge schoenen weet je wel. En daar de neus en de hak, dat hakstuk, dat moest nogal blinken. En dat werd eigenlijk zo gedaan, ze noemden dat kiwi-neuzen. Daar had je dus een speciaal soort schoensmeer, kiwi. En daar werd een heel klein plukje op een doekje gedaan. Er werden allemaal kringjes gedaan op die schoen. En dan werd er daarna een beetje spuug. En dan werd het nog eens een keer nagedaan. En zo werd het keer op keer gedaan tot het werkelijk nou, blonk als een spiegel. En dat waren dan de kiwineuzen. Dat is de marechaussee. U kunt het eigenlijk aan de rang zien. Hoe hoger in rang, hoe meer toeters en bellen op die mutsen. We moeten straks maar eens kijken als we weer anderen zien. Het is het brede gedeelte, u ziet ze met de sabel, de marechaussee. En dat is ook weer natuurlijk in het gala-tenue. Kijk, hij heeft er een pluim op. Het is weer een aanmerkelijk hogere rang. Als ik het, ik denk dat het een luitenant is, als je ziet. Het is nu hier twee sterren. Dit is de politie Haaglanden, de, zeg maar de gemeentepolitie van Den Haag. Ook weer een afwijkende kleur van de commandant van die groep. Ja, ook weer een lagere. Dat is bij Paleis Noordeinde. Het middenhek. Vier op een rij. Ja. Dames. Dat is ook van de politie Haaglanden. Het is werkelijk als je daar bent bij Prinsjesdag. Ik weet niet of er wel eens hier wel zijn die daar geweest zijn, maar het is werkelijk een prachtig, gezellig, werkelijk ja, iets waar je toch echt wel eens een paar keer naartoe wil. We zijn er ook verschillende keren geweest. En dan natuurlijk ook, omdat Rien daar meeliep. Dat moet ik er eerlijk bij zeggen hoor. Waar deze vandaan komt, dat weet ik niet. Ik weet niet of iemand het van u weet, maar... Ik weet niet waar het is. Maar de paraplu die is dan, als er dan een druppeltje valt, die hebben ze wel nodig natuurlijk. Want anders dan heb je kans dat het in elkaar zakt met al stijfsel erin. Zo, die heb ik, zegt hij. De koetsier, ik denk dat dit is dan de koetsier van de gouden koets. Nou, dat is eigenlijk toch wel het toppunt voor de koetsiers als ze daarop rijden, op de gouden koets. Dat zijn echt de erebanen. Dat zijn echt de toppers van de... En dat krijg je ook niet zomaar in handen met acht paarden ervoor. Daar lopen wel zes koetsiers, postiljons, net hoe je ze noemt, lopen wel ook naast elk paard heen. En links voor zit er één bovenop. En ook zelfs nog een naast. Hier is het commando brengt groet. Dus de eregroet wordt gebracht. De koetsier, de postiljon op het paard, die kan natuurlijk zijn pet niet afnemen. Maar de rest nemen de pet af. Het Wilhelmus wordt gespeeld. Hier wordt het presenteren. De sabel ziet u wel, die wordt naar voren toegestoken. En de anderen die hebben het commando gekregen. Je kunt toch net zien, presenteer geweer. Dan wordt het geweer zo voor de borst gehouden. En daar komt dus de koets met de koningin. Als hij terugkomt, dan gaat hij er ook op deze manier uit. Hier loopt Rino. Ook toen al beveiliger ziet u wel. Deze keer liepen ze zelfs met het koffertje. Misschien hebben we het wel eens op foto's gezien. En werd er ook over gespeculeerd wat het was. Niemand weet het, maar... Ik vond dus ook dit nog. Deze koffertjes zijn er ook. Sommigen die zeggen van er zat een scherm in. Een kogelvrij scherm wat voor de gouden koets geplaatst kon worden op het moment dat er iets bijzonders was. Anderen zeggen nee, er zat een koffertje, zit zo'n pistoolmitrailleur in. Maar dat zullen we wel niet weten. Dat zal wel het geheim van de smid blijven. Hier ook zit u wel met... De koets, de gouden koets met de kroon erop. Dan moet je wel kunnen mennen, hè? Ja. De koningin, die oude koningin, die kijkt van achter het raampje bij het paleis. Of haar dochter, hoe dochter liever doet. Ze zwaaien wat af in zo'n rit. Hier lopen ook beveiligers en soms ook een aantal mensen, ja, speciale gasten. Ik weet niet of u dat boek van Rien Poortvliet kent, daar, die heeft ook een keer meegelopen. Met de gouden koets in deze uitmonstering. Prachtig, hè, die paarden. Het zijn de Gelderse. Bruin. Bij ieder paard loopt er eentje. En dan hier voorop nog een extra. En eens kijken wat ze alles in de gaten houden. Ja, hij is eigenlijk de bestuurder eigenlijk ervan. Hij ook maar. De eerste postiljon die brengt het paard in de richting. Prachtig. Je zal denk ik ergens een... mobiele telefoon overgaan. Wie zou nou het trotste zijn? Paard of... Nee. Tamboermeerder van de KMK. Dit is de koetsiermajoor, dat is de man eigenlijk die alles met de koetsen en het vervoer allemaal regelt. Was de erewacht van de Koninklijke Luchtmacht. Koetsiermajoor met een aantal rijknechten. Hij heeft dus hier zo'n apparaatje. Ik zou zeggen, wat moet hij daar nou mee? Maar het is een soort koetsrem. Zodra de koets stilstaat, wordt het achter de wielen van de koets gezet. En dan kan hij niet achteruit of vooruit. Dus de hoofdcommissaris van Den Haag. Met, ja, zijn adjudant. En de ceremonieel tenue van de mariniers. Als ik het goed voor heb, hebben ze niet alleen een rood, maar ook een blauw ceremonieel tenue. En ik ben nog niet anders in de foto's tegengekomen dan dat de mariniers bij de ridders zelf staan. Of dat nou altijd zo is, dat weet ik dus niet. Dat kon ik niet achterkomen. Hier de ridderzaal van toen en nu. In 1902 toen die verbouwd werd. Ja, dit is ook heel oud met allerlei van een tekening of van een schilderij is dan. En daar was die voor... bedoeld als feestzaal, de ridderzaal. Nou, dat is wel heel lang geleden natuurlijk. Je hebt waarschijnlijk die plaat ook nog wel in de jeugdjaren en in de schoolklas zien hangen van Isings. Of van wie dan ook. En zoals het nu is, dit poortje, dat is hoog genoeg, maar in het verleden gingen ze door een ander poortje. En dan konden ze net doorheen. Dan moest de koetsier nog net niet bukken, omdat hij dus iets onder de troon zit, onder de kroon zit. Maar er was echt bijna geen centimeter over, totdat ze dus gingen herstraten. En toen was de hoogte te weinig geworden, dus toen moesten ze een ander poortje gaan nemen. En er is nog, want daarvoor is nog een andere poort. En die is nog iets lager, dus veel ruimte hebben ze niet. Het is echt stuurmanskunst. Hier komen ze aan. En hier staat de stalmeester. Dat was toen destijds stalmeester van de Houters, een kolonel. Van de marechaussee was dat. En dan het vaandel is gestreken, ziet u wel, als eerbetoon aan de koningin. U ziet ook altijd als de koningin uitstapt hier zo, en wie dan ook, dat ze het vaandel groeten. Willem-Alexander door de militaire groet te brengen en de koningin en prinses Maxia door eigenlijk het hoofd te neigen. Dat, hier wordt hij dus weer, ja, hier staat hij gereed om uit te stappen of in te stappen, dat weet ik niet. Het zal wel uitstappen zijn, want ik, als ik het goed voor heb, staat hij omgekeerd aan. En dat is dit jaar geweest, dat ze naar binnen ging. Als ze terugkomt en ze is binnen, dan mag iedereen naar de hekken toe. En u ziet dat, wat een run dat, dat geeft om zo dicht mogelijk bij het hek te komen om ja, de mooiste foto's te kunnen schieten. Nou, dan moeten de politieagenten en alles moeten rennen voor het leven, want anders worden ze onder de voet gelopen. Eens kijken wat een massa dat er ineens staat dan in zo'n korte tijd. Dat is ook dit jaar. Dat is geen foto van mezelf hoor, die heb ik dus van internet geplukt. Dat is van vorig jaar. Nog met Prins Klaus ziet u wel. Het wiel van de gouden koets stelt de zon voor met 12 stralen. En die hebben dus ja, geen Bijbelse achtergrond, maar die hebben de 12 sterrenbeelden. Daar komen ze naar uit. Heel die gouden koets, er zit een heleboel symboliek in. Daar staan onder andere de 11 provinciewapens in, ook het wapen van Amsterdam. Een heleboel schilderingen, die kunnen we straks, zien we straks nog wel. Maar het is niet altijd prachtig zonnig weer hoor, want we kwamen dit ook tegen. Is dat in 93 of 94 geweest? 93 of 94? Of 89, moet eens kijken. Ja. Ik geloof dat ze nog nooit zo hard gezwaaid heeft als toen. Met die regen. En terug op de koninklijke stallen, daar kwamen ook de militairen en de escorten. Ja, en dan moet je toch natuurlijk, als je meegelopen hebt, met de gouden koets op de foto. Dat is dan ja, eigenlijk het laatste wat je dan kan laten zien. De gouden koets, hij is gebouwd, of in 1898 is die geschonken door Amsterdam. En die is gemaakt door de firma Spijker. Later maakte die ook auto's. Hier is het begin ervan te zien, onder andere smidsen natuurlijk. Diverse smidsvuren en hier is die in de opbouw. Die wielen die zijn met massieve rubberbanden, zitten eromheen. Ja, en die zijn ze hier aan het erop leggen. Ja, nou, echte wagenmakers natuurlijk. Het beeld wat gebruikt wordt op de vier hoeken van de koets om de lamp vast te houden. Eén van de vier dan natuurlijk. Kijk, hier heb je hem. De schilderingen die op de voor- en achterkant staan in deze, die zijn door professor van Nijenrode, geloof ik, of nee, Nicolaas van der Waai. Die heeft ze getekend en geschilderd. Die zit op de voor- en achterkant. Er wordt ook, ik kwam ook op internet tegen dat die 5,5 ton weegt. Dat zal waarschijnlijk met de paarden erbij zijn. Maar de koets die weegt echt 2800 kilo. Want dat heeft in een van de boeken waar die stalmeester ook verantwoordelijk voor is, worden deze maten en gewichten genoemd. Dus ik denk dat dat het meest bij de waarheid komt. Dus ook van de koloniën is er dus van alles nog wat te zien. En het heeft allemaal een bepaalde betekenis. Maar ja, die ken ik ook niet allemaal. Hoor. Is wel terug te vinden, maar dan krijg ik ruzie met de kosten, denk ik, dat het te lang duurt. Ze zijn, al die kussens die zijn geborduurd. 1,5 miljoen steekjes, onder andere door een aantal meisjes van een weeshuis. En daar is ook een of andere koninklijke naaldkunstenares of wat dan ook, die een aantal van dit soort kunstwerken maakt. U ziet hier zo het monogram van Wilhelmina achter het handvat voor het raam naar beneden te doen waarschijnlijk. Een aantal van de schilderstukken. Ook die gestalten bovenop de koets die stellen de vier... Waar gaat het over of ik weer? De handel, dat is een staf en een leeuw. De arbeid is een hamer. De landbouw is de sikkel. Dat hebben we, ziet u wel. En dan de scheepsvaart, sextant en dolfijn. En hier zo het monogram van koningin Wilhelmina ook. Ze heeft hem dus in 1898 gekregen bij haar inauguratie. Maar ze heeft hem niet op diezelfde dag in ontvangst genomen. De dag daarna pas. Want ze wilde ze niet op die dag. Ze wilde geen geschenk aannemen op de dag zelf. Aan de achterkant van de koets staan die beeldjes. En op stal. Ook een van de verantwoordelijke mensen daarvoor. Het is van Javaans teakhout is die gemaakt en met bladgoud en ja, geschilderd in de goudkleuren. Handvat om de deur te openen. Ja, de schaduw in ieder geval daarvan, hè, die valt erop. Want dit is het handvat. Dit is dus een Indonesisch vorst en dat is een karbouw. In ieder geval de huid van een karbouw waar zij op zit. Dat schijnt dus ja, ook een heel hoog eerbetoon te zijn. Allerlei geschenken van die aangebracht worden. En dit is de voorkant. We zien die trossen. Met prins Klaus. De glazen koets, dat was eigenlijk de koets die koningin Wilhelmina het liefste had. Dat ze veel liever eigenlijk als de gouden koets, want ja, dat vond ze nog eigenlijk maar niks. Dat was een beetje te frivol. Maar ja, in 1901, na haar trouwen, is dat begonnen toen ze met de gouden koets gaan rijden. Dat was de koets die ze gebruikte vanuit Paleis het Loo, de schilderskoets, schilderswagen. Die werd er naar een bepaalde plaats gereden en daar kon ze schilderen. En er was ook van alles, een kacheltje, een waskom, ziet u wel, van alles en nog wat kon ze daar. Na afloop, nog met een leren broek, ja, toen met die regen, toen was het waarschijnlijk wel erg moeilijk om die uit te krijgen. Als het helemaal zo kleddernat is, dan samen met de koetsier-majoor, je ziet hem in een andere uitmonstering. En je ziet hier zijn worden de paarden ook weer getraind met het geluid van de muziek en alles. En ze staan daar gewoon en ze moeten gewoon nog blijven staan dan. En, ja, samen op voor de gouden koets. Daar gaat, dat is onze jongste Peter, jongste zoon dan. Zij komt uit Canada. Rekenecht en koetsier in de dagelijks tenue. Dat is gewoon echt ja, huis, tuin en keukenplunje eigenlijk. En een klein demi, dat is weer een stapje hoger. Je ziet dat is zo'n koetsier die dus op het voorste paard zit. Er zit een beenbescherming. Als zo'n paard tegen het andere paard aankomt of tegen die dissel, dan kan het wel eens pijn doen natuurlijk. Dan, steeds wat mooier en wat meer in het gala. En zo hangen daar honderden kostuums. Zowel voor de militairen als voor het stalpersoneel. En daar gaat het allemaal om, de derde dinsdag in september. Die derde dinsdag, dat was eerst de derde dinsdag in oktober. En dat is dus veranderd naar de dinsdag, omdat ja, vroeger had je natuurlijk ergens niet dat vervoer dat ze 's maandags morgens vroeg konden komen. Dan moesten ze zondags al dikwijls van huis. En daarom hebben ze dat op voorstel van een Kamerlid of van een minister naar de derde dinsdag in september verplaatst. En dat is nog steeds. De meesten zijn niet bestemd voor gebruik voor in de kerk, zie je wel. Hier zo ook voor de 65, de AOW-leeftijd. En dat is de koningin dan in verschillende uitvoeringen. De koster komen kijken. Bijna de laatste koster. Ja. Zo. Het is gebeurd. Ze zijn op. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Ik kan ze misschien niet allemaal beantwoorden, maar. Weet ik niet. Heel veel. Er zijn niet alleen koetspaarden, maar ook rijpaarden natuurlijk. Onder andere ook het paard van de koningin, dat staat er. En daar rijdt dus de stalmeester altijd op. Dus als u dus op een foto de stalmeester ziet, dan is dat het paard van de koningin waar die altijd op rijdt.
Nou, Piet links.
Wat zegt u? Wat zegt u?
Ze zwaaien op het balkon rechts. Maar Piet en Margriet die zwaaien links. Ze stonden in de krant ook.
Geen idee. Geen idee.
Nee.
Ik wist het niet dan. Ja? Nee, maar ik geloof het direct. Maar ik weet het niet. Ik heb het. Ik heb het nog. Ja, het is mij niet opgevallen of ik heb het ook niet gelezen. Ja? Ja. Een keer nakijken. Ja. Bedankt in ieder geval dan.
Nou, we hebben heel wat gezien. Ik denk dat we nu meer van de Gouden Koets gezien hebben dan we ooit in de krant hebben kunnen zien. En is de Gouden Koets wel eens in Middelharnis geweest? Ja. Dan was ik denk ik nog te klein om daar goed kennis van te nemen. Dan zal het inderdaad wel heel lang geleden zijn. Maar in ieder geval hartelijk dank, broeder Cabaneers, voor wat u hebt verteld en wat u hebt laten zien. En ja, als ik het zo hoor, dan bent u er inderdaad met uw neus bovenop geweest. En ook achter de hekken en achter de deuren gekeken waar dat normaliter geen mens komt. En dat is het hele mooie ervan, als je dan wat een kruiwagen hebt om daar binnen te komen. Hartelijk dank voor wat u hebt laten zien. Ik wil dat ook namens de diaconie met een gebaar onderstrepen.
Graag gedaan. Bedankt.
En ook voor uw vrouw, hartelijk dank dat u ook meegekomen bent. En we hebben voor u ook nog een kleine aandacht. Goed dat ze meegekomen is. Zoals je ziet wordt op dit moment de zijwand geopend. Op verzoek van de koster moet ik u vragen of dat u nog eventjes op uw plek wilt blijven zitten. Want er moeten wat tafels aangeschoven worden. En nog wat stoelen geplaatst worden. Zodat we straks wat makkelijker de maaltijd kunnen inrichten. Een versje zingen. Dat is goed. Ja, erom. Ik ga het
ontdekken. Zo.
Dan dus kijk ik eventjes of de dongsorganist voor ons nog wat op het orgel wil. Ik zie je voorstellen om hier nog wat psalmen te zingen. Mag ik aan broeder Kievit vragen of dat hij het orgel wil bedienen? Zo, nee, er is dit zat. Ja. Ja, het...
Ik stel voor dat we hebben heel wat van de koningin gehoord.
Wilhelmus.
Nee, ik wilde zingen van Psalm 68, het 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Hé, is die is afgeschakeld. Ik zie dat we nog wat tijd hebben voor nog een psalm. Wie geeft er nog een op? Nog iemand een psalm? Voor de Kievit? Zeg het maar. Zegt u het maar. Psalm 25... Vers 2, 25 vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen. door uw woord en geest bekend. Vers 1, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1. nog een psalm, een laatste psalm achteruit de zaal misschien? Nog een laatste, dat kan nog wel een koster. Ja. Ik kijk even naar onze organist, kan dat? Een vaste burcht. Eén vers. Dat is goed, één vers. Dat kunnen we allemaal. Nog een speciaal verzoek om het Wilhelmus eraan toe te voegen. Nog een speciaal verzoek om het Wilhelmus eraan toe te voegen. Het hoort eigenlijk wel, hè? Laten we het maar doen. Ja, dat is goed. Dan moeten we het compleet maken. Nou, we hoeven ons niet te haasten. De tafel staat gereed. U mag een plaats uitzoeken. Maar er staat ook de doos van Ina. En daar geef ik ook graag nog gelegenheid voor dat Ina nog wat kaarten kan verkopen.